Elke sector kent specifieke uitdagingen als het om werk en gezondheid van medewerkers gaat. In deze podcastserie Meer grip op verzuim ga ik met de sectorspecialisten van ArborUnie hierover in gesprek. Mijn naam is Judith Uyten-Bogaert en vandaag zit ik met bedrijfsarts Cees Everaert aan tafel. En we gaan het hebben over meer grip op verzuim in de bouwsector. Cees, welkom.
Dank je.
Je bent werkzaam als bedrijfsarts in de bouw. Hoeveel jaar doe je dit en kun je hier wat meer over vertellen?
Ik ben in 1988 begonnen. Toen deed ik een klein stukje voor de sectorbouw, vooral preventieve keuringen. Mm-hmm. En mijn werk voor de sectorbouw is in de loop van de jaren gegroeid tot op dit moment ongeveer 3/4 van de omvang van mijn werk.
Interessante sector ook, of niet?
Dat klopt zeker, ja. Ik denk dat het voor ons als arbeidsdienst misschien wel de meest interessante sector is, omdat het bij uitstek een sector is met heel veel fysieke, ergonomische uitdagingen, waarbij je ook wel wat culturele uitdagingen hebt, waarbij je toxicologische vraagstukken en soms ook uitdagingen hebt. En waar we heel veel tools hebben, heel veel methodieken hebben om goede zorg en goed werk te verrichten.
Ja, ja. En dat al jarenlang.
Ja, ja. Ik zeg ook altijd, ik heb de leukste praktijk binnen ArborUnie. Ja.
Kijk,
ja.
Als iedereen dat nou zegt.
Ik zeg dat al heel veel jaren met heel veel overtuiging.
En terug te komen op het verzuim waar we het over gaan hebben. Mm-hmm. Wat maakt grip op verzuim in de bouw dan anders dan in andere sectoren? Wat is daar nou zo specifiek aan?
Ik denk dat de sector ten opzichte van andere sectoren niet zo'n heel groot probleem met verzuim heeft. Wel probleem met inzetbaarheid. Dat heeft te maken uiteraard met gezondheidsproblematiek en met arbeidsongeschiktheid. Mm-hmm. Want mensen die beperkingen hebben kunnen minder goed blijven werken. Het is een sector die deels vergrijst, dus de gezondheid en de conditie van de oudere werknemer, dat is een heel belangrijk punt van zorg.
Ja, kan me voorstellen.
Voor werkgevers en voor werknemers en ook voor de arbeidsdiensten. De kwaliteit van de nieuwe instroom is een punt van zorg. Het is een sector die wel gewend is met heel veel inval te werken. Dus zowel ZZP'ers als buitenlandse werknemers die worden aangetrokken. Zeker op grote bouwprojecten.
Voor de buitendiensten heb je het dan vooral
ja,
over?
Ja, ja. Nou, het is een sector waar traditioneel samen de schouders eronder en hard werken de norm is. Waar ook altijd mensen die voor hard werken kiezen in die sector gaan werken.
En je moet fysiek ook sterk zijn.
Je moet een gemiddeld goede conditie hebben, dat klopt. Ja.
Cees, je gaf aan dat veel vergrijzing optreedt. Mm-hmm. Jij werkt toch ook zelf ook best wel lang in. Heb je dat ook gezien zeg maar, aan andere manier van werken, aan andere loyaliteit, dat...
Gemiddeld gesproken kan iedereen die in de sector werken zelf bepalen waar die werkt. Want er is veel werkaanbod. Dat geldt zowel voor de mensen op kantoor. En dat is inmiddels meer dan de helft van de werknemers in de sector. Vooral bij de grote bedrijven is dat de hoofdmoot inmiddels geworden.
Het is echt een verschuiving. Want vroeger waren er minder mensen op kantoor en meer in de uitvoering. En daar is ook...
30 jaar geleden was de verhouding vaak 1/3 tot 1/4 uitvoerend en administratief personeel. En was 2/3 tot 3/4 waren vaklieden. Hè, dus de mannen die het werk buiten fysiek maken.
Ja.
En zeker bij grote bouwbedrijven ligt die verhouding bijna al omgekeerd, andersom. Bij een aantal middelgrote bouwbedrijven heb je nog wel die traditionele verdeling, maar ook daar is dat een minderheid inmiddels. Er worden de vaklieden vaak bij de onderaannemers of buiten de sector aangetrokken. Ja.
Dat lijkt me ook een hele verandering in de cultuur, want het is echt no-nonsense, hè? Lekker hard aanpakken met z'n allen. Ja. En dat is toch een hele andere verandering.
Ja. De vaklieden buiten die werken vaak 40 uur, tenzij in de wegenbouw. Daar worden vaak wel langere werkweken gemaakt, zeker in asfaltering. Op kantoor was de norm vroeger ook om vaak 50 uur, 55 uur te werken. En dat verschuift ook wel. Ook daar krijg je steeds meer mensen die een 40-uurige werkweek best wel genoeg vinden. En ook zelfs daar zien we mensen met een part-time dienstverband. Dat kon al langer voor de 55-plussers, 57-plussers inmiddels, op basis van een regeling in de CO. Maar de sector krijgt ook steeds meer jonge mensen in dienst die zeggen van, goh, ik wil wel voor deze baas werken, maar 4 dagen in de week. Mijn vrouw werkt ook 3 dagen in de week. Wij vinden 7 dagen in de week samen voldoende. Wij willen samen onze kinderen opvoeden, mm-hmm. samen het huishouden opvoeren. Ik heb ook nog een paar hobby's. Het werk is niet heilig. Ik ben er heel graag bij en heel graag ook hier. Maar ik leef niet om te werken. Ik werk om te leven.
Ja, maar dat zie je natuurlijk in heel veel sectoren.
Ja, ja. Nou, voor, ja. Maar voor de bouw is dat natuurlijk wel een beetje een cultuurschok. Want nou ja, 20 jaar geleden was het bijna not done om op je rechten te staan en te vragen om die 4-daagse werkweek, ook voor 55-plussers. Voor de vaklieden werd dat dan wel wat eerder toegestaan. Maar uitvoerders hebben dat echt moeten bevechten, terwijl het CO-recht was. En er zijn nog steeds werkgevers die dat eigenlijk niet wilden. Zoals ik ook grote werkgevers kende waar het tot voor corona uitgesloten was dat je thuis zou werken. Dat was echt uitgesloten. Bij diezelfde werkgevers is dat nu wel mogelijk. Kunnen mensen wel een mix van thuis werken en op kantoor werken, hun werk goed doen.
Ja, maar, je moet ook wel mee in de tijd hè, als werkgever om je mensen aan je te binden.
Maar ik ken genoeg werkgevers in de bouw die dat gewoon absoluut blokkeren. Die zeiden, nou, dat mag je overal doen, maar niet bij mij in mijn bedrijf. Dat doe je hier niet. Ja,
ja, ja. Maar ja, als je nieuwe instroom wil, wat ik hoorde jou zeggen, hè, veel vergrijzing.
Ja.
Maar als jij nieuwe instroom wil, lijkt me toch wel belangrijk, omdat je ook met die mensen in gesprek te blijven gaan wat de wensen zijn om daar...
Ja, daar zijn bouwbedrijven, werkgevers zich wel van bewust. Ze hebben over het algemeen ook op HR-gebied hebben ze vaak vrouwen die op een andere manier in het leven staan dan de traditionele werkvoorbereiders die uiteraard weten wat er nodig is om mensen te boeien, te binden, binnen te halen en binnen te houden.
Ja, en ook gezond te houden. Want je gaf aan tot best wel een zwaar beroep.
Vaak wel, ja.
In ieder geval het uitvoerende gedeelte. Mm-hmm. En dat jullie ook veel preventieve keuringen hebben. Want zo oorspronkelijk was de Arbodien daarvoor eigenlijk, hè, voor die preventieve keuring.
De sector kent al ruim 50 jaar sectorale preventiezorg. Dat is in de CO vastgelegd. Een onderdeel daarvan zijn op vrijwillige basis preventieve keuringen. Om de 4 jaar en vanaf een zekere leeftijd om de 2 jaar. Bedoeld voor de man of vrouw zelf, met daaraan gekoppeld heel veel interventiemogelijkheden. Op het moment dat je een stress of een balans, een mentaal probleem hebt, dan kan er een coach heel snel en zonder kosten worden ingeschakeld voor pak een beetje een periode van 3/4 jaar begeleiding. Op het moment dat er een specifiek probleem is op de werkplek, kan er iemand komen kijken en advies uitbrengen naar onderzoek. Op het moment dat er een werkgerelateerd gezondheidsprobleem is, kan er, al dan niet na een interventie, kan de bedrijfsarts ook vinger aan de pols houden. Op het moment dat iemand qua leefstijl stappen zou moeten zetten als uitkomst van de keuring, dan kan die, als die daarvoor niet al bij de huisarts komt, ook vanuit de arbeidsdienst zonder kosten begeleid worden. Het kost wel wat tijd, maar het is zonder kosten.
Mooi pakket.
Het is een heel uitgebreid en heel breed pakket in de sector beschikbaar. Daarnaast krijgen mensen iedere 4 jaar de mogelijkheid om een duurzame inzetbaarheidscoach. Soms zijn mensen met een loopbaanbegeleidersachtergrond, soms zijn mensen met een HR-achtergrond, maar ook wel fysiotherapeuten of nou, coaches ook wel. Diverse plumage qua achtergrond en qua expertise. Iedere 4 jaar kun je een gesprek hebben over de vraag, werk ik veilig, werk ik gezond, werk ik met plezier, met verbinding, met toekomstperspectief. En wat heb ik nodig om goed door te kunnen gaan? Eén op één voor henzelf, zonder terugkoppeling naar de arbeidsdienst, naar de bedrijfsarts of naar de werkgever. Dat is allemaal in de sector beschikbaar en geregeld. Dus daar wordt heel veel energie gestopt in het streven om de mensen aan de sector te blijven binden en om ze zo gezond mogelijk naar, als er een eindstreep is, naar die eindstreep te brengen.
Ja. Nou, dat is
daar kunnen heel veel andere sectoren nog ontzettend veel van leren. Alleen al het feit dat er hard wordt gewerkt in de sector, maar dat er tegelijkertijd heel laagdrempelig dus die therapeuten, die coaches beschikbaar zijn.
Dus jullie zijn heel sterk in het preventieve?
Ja. En daarmee heeft de sector, zeker voor de kantoorpopulatie, een heel laag verzuimpercentage. Ik denk dat voor de gemiddelde bouwonderneming, zowel groot als klein, dat de kantoorpopulatie, inmiddels dus vaak de helft of meer van het totale personeel, dat binnen die groep een verzuimpercentage van rond de 2 en een beetje misschien, of onder de 2 ook wel procent, dat een gangbaar verzuimpercentage is.
Dat is laag, hè? Relatief gezien ten opzichte van de rest van Nederland.
Ja. Je kunt het vergelijken met de verzuimpercentage bij grote ingenieursbedrijven, waar ook vaak een verzuimpercentage erg laag is. Onder de 3% is gangbaar en 2% is vaak wel een beetje de norm. Ja.
Dus eigenlijk, geconcludeerd in de bouwsector, dus het preventieve zit eigenlijk best wel goed in elkaar, hè, dankzij de sectorale preventieve zorg.
Ja.
Maar de uitdaging, wat ik jou hoor zeggen, is eigenlijk de nieuwe aanwas.
Daar zit veel uitdaging, dat klopt. Ja,
die goed aan je te binden en... Heb jij daar nog een voorbeeld voor hoe je dat in de praktijk, hoe ze dat goed doen?
Nou ja, bouwbedrijven die hebben traditioneel veel binding met opleidingsinstituten, regionale vakscholen voor de bouw, de REVABO's. En daar halen ze een deel van de jongeren uit, omdat ze stageplaatsen bieden. En vaak die stageplaatsen een opmaat is tot een dienstverband. Bij die opleidingsinstituten is er vaak vanuit het opleidingsinstituut zelf veel, veel begeleiding en zorg voor de jongeren. Hè, omdat die... Ja, de jeugd van tegenwoordig komt vaak met heel veel problemen binnen. Los van schulden, van relatieproblemen, van verslavingsproblematiek. Verslaving zowel aan drugs als aan gamen wellicht. Of aan gokken, of aan bitcoins.
Wow, dat is eigenlijk een...
Ja, er komt de problemen die zij meebrengen zijn van een wat andere orde dan 20 jaar geleden of 30 jaar geleden. Dat klopt wel, ja.
Best lastig om daar dan als bouwmaatschappij, om daar dan mee om te gaan. Het zijn hele andere problemen inderdaad. Wat dan
ja, vroeger. Want op de werkvloer buiten is het niet zeuren, samen de schouders eronder. En zeker van de jongeren wordt dan ook wel vaak wat extra's verwacht. Hè, om soms ook de ouderen wat te kunnen ontlasten.
Ja, het buddy samenwerken, toch?
Ja, dat is natuurlijk ideaal. Hè, dat een oudere vakman aan een jongere gast wordt gekoppeld.
Die van elkaar leren.
Precies, ja. En elkaar ook helpen en ondersteunen waar nodig. Vereist vaak van die vakman wel geduld. Hè, want ook bij een deel van die jongeren is de werkhouding. Hè, ze hebben één hand nodig om het mobieltje vast te houden, bij wijze van spreken. Ja, dat past natuurlijk helemaal niet. Maar het is ook niet zo dat ze hun mobieltje in de keten of in hun bedrijfswagen laten liggen. Nee, die hebben ze toch bij zich. Ja.
Dat is eigenlijk bijna een maatschappelijk probleem.
Dat is een probleem van deze tijd, dat klopt. Ja. Dat geldt voor alle sectoren. Maar in de bouw is dat misschien net iets scherper, omdat het cultuurverschil met de oude garde wat groter is.
Ja. Dus dan is eigenlijk de uitdaging in deze sector is dan van vooral, zeg maar, hoe houden we de jongeren gemotiveerd dat ze ook in de bouw willen blijven werken? Mm-hmm. En die ouderen moeten ook nog de eindstreep halen. Ja. Die ouderen moeten dan wel samen met een totaal andere type jonge werknemers die binnenkomen werken.
Ja, dat is inderdaad dat is lastig.
Generatie
ouderen klagen daar vaak ook over, geven vaak die signalen bij mij ook af. Ja. Ik zie hen natuurlijk het vaakst bij de preventieve keuringen. De jongeren maken daar minder gebruik van. Dus ik hoor die verhalen vaak. Ja, klopt.
En ik begreep ook dat jij veel doet om de werknemers in de bouw een gezondere leeftijd te helpen. Hè? Dus de ouderen preventief, maar ook jongere werknemers.
Ja,
hè?
Ja.
Wat doe jij dan precies?
Vaak is een keuring. Pa geeft aanknopingspunten om daarover het goede gesprek te voeren. Uiteraard, ik vraag altijd of mensen roken die roken. Vraag vaak ook nog wel of ze verslavingen hebben. Ik vraag naar beweging buiten het werk. Ik vraag of ze sporten. En als ze vragen op dat terrein zijn, dan denk ik daarover mee. Maar bijvoorbeeld, ik heb jarenlang rokers aangeboden om ze te helpen te stoppen met roken.
Nou, en wat deed je dan om die mensen ervan af...
Uiteindelijk heb ik onderzocht hoe goed dat werkte. Want ik had het idee dat het wel goed werkte. En ik heb ooit 15 maanden lang bij iedere bouwkeuring... vastgelegd of iemand rookte of niet rookte. De roker gevraagd, overweeg je wel eens om te stoppen met roken? Zo ja, dan kun je daar hulp bij krijgen. Dan is de kans dat dat lukt, is beter. En dat leidde ertoe dat er een groot deel, ongeveer 60% van de rokers aangaf, ja, ik zou wel willen stoppen met roken. En dat die bijna allemaal begeleiding daarbij accepteren. Dat
vanuit de arbodienst?
Ja, dat deed ik zelf. Dat die gemiddeld 5 telefonische consulten hadden.
Met jou?
En, ja, met mij. Dat er dan uiteindelijk een nameting was ruim een jaar na startinterventie. En dat bij die nameting 32% gestopt bleek te zijn. Met hoofdzakelijk alleen maar gemiddeld die 5 telefonische consulten. Heel weinig hulpmiddelen via huisarts of op een andere manier. En bij dat onderzoek hadden we een controlepopulatie in 3 andere regio's van Abu Unie. Waar ook mensen werden gevraagd naar intentie om te stoppen met roken. Met ook een nameting na een jaar. En daar bleek 12% gestopt te zijn met roken.
Oh, dan.
En we hebben gevraagd of de uitkomsten van de bouwkeuring nou hadden bijgedragen aan het succes bij degenen die gestopt waren. En dat bleek een forse bijdrage te hebben geleverd, vertelden ze zelf. We hebben een aparte vraaglijst voor gehanteerd.
Ja. Nou, dat is een goede...
Dat was een mooie uitkomst, ja.
Ja.
Is gepubliceerd in de vaktijdschrift.
Ja. Leuk. Ja, nee, maar roken is natuurlijk enorm belangrijk voor een gezonde leefstijl.
Ja, als je stopt met roken, dan mag je flink wat jaren aan je levensverwachting en dan aan je gezonde levensverwachting toevoegen. Dus ik denk dat iedere roker die stopt of iedere roker waar je bijdraagt om te stoppen met roken, dat een mooi resultaat is. Dat klopt, ja.
Dus je hebt veel interventies gedaan om mensen te laten stoppen met roken. Mm-hmm. Heb je nog meer andere voorbeelden van interventies waardoor het preventieve, zeg maar...
Ja, grofweg twee methodes waar ik veel ervaring mee heb. Eén, dat noem ik maar een minimale interventiestrategie. Op het moment dat iemand met overgewicht bij een keuring niet gunstig scoort ten aanzien van bloeddruk of ten aanzien van bloedsuikerwaarden, dan is de vraag, ga je voor medicijnen of ga je voor het zelf beïnvloeden? Door meer te bewegen, door anders te eten, door minder te eten, door gezonder te eten en ook door meer te bewegen. En dan is de vraag, kies je ervoor om op termijn van 5 jaar 4 verschillende pillen wellicht te moeten gebruiken dagelijks? Of ga je voor 6 of 8 of misschien wel 10 kilo afvallen en dat ook vasthouden? En dan zijn er toch opvallend veel die voor dat laatste kiezen. Soms gebruik ik een motiverende techniek om ze daarbij te helpen. En dan hou ik zelf ook vinger aan de pols. Of ik laat ze na een half jaar nog eens een keer terugkomen voor een herhalingsmeting. Dat doe ik wel eens. Maar we hebben ook leefstijlcoaches in dienst bij ABU Unie. Veel doktersassistenten die daarvoor opgeleid zijn en dat ook kunnen doen. En die kunnen ook weer voor rekening van de sector als interventie worden ingezet om iemand, nou ja, 3/4 jaar in het versterken van de motivatie en in het maken van een plan en het uitvoeren van een plan ze daarbij te helpen.
Ja. Nou, mooie spiegel die ze dan voorhoudt. Hè?
Ja.
Van zoveel pillen of zelf nu aan de bak. Mm-hmm. Maar,
nou, ik ben ook wel eens harder hoor en duidelijker tegen de mannen met name. Hè. Ik vraag ook wel, wat is de bedoeling? Dat jij haar rolstoel later gaat duwen of dat zij jouw rolstoel moet duwen? En ja, die mannen kunnen dat vaak wel hebben. Die houden wel van dat soort directe beeldspraak. En dan zie je ze wel eens achter de oren krabbelen. En dan is het gesprek vaak wel goed te voeren. Ja.
Dat ze echt meer aan de slag gaan. Want in de bouw, mensen bewegen eigenlijk wel heel veel.
Dat klopt.
Bij het uitvoerende.
Ja, ja.
En dat, ze hebben vaak ook het idee van, nou ja, maar ik sport toch, ik ben de hele dag aan het werken.
Ja. En ik had vroeger ook al het idee dat dat bescherming gaf tegen hoge bloeddruk en tegen de kansen op suiker te krijgen. Maar uit onderzoek blijkt dat de lichamelijk belaste beweging, anders dan sporten, dat vaak toch minder goed beschermt tegen ouderdomsziekten dan wij vroeger dachten. En dat ook voor het... Ja, zeg maar, hartvaatrisico, dat minder bescherming biedt dan sporten.
Oké. Okay.
Ja.
Nee,
ja.
Want heel vaak hoor je dat ik sport de hele dag.
Ja, ja, klopt. Ja, ja.
Dus dat is niet
Nee, dat
waar.
Valt helaas toch wat meer tegen dan we vroeger dachten. Ja,
ja dan zijn goed die metingen dan extra goed om ze daar bewust van te maken.
Ja, klopt. Ja.
We hebben het ook over de bouwen. Er komen ook vaak stoffen vrij. Hebben jullie ook dat je nog met toxische stoffen, dat je ze daarin moet adviseren om helpen?
Uiteraard is een sector waar heel veel materialen worden verwerkt en waar soms in het eigen productieproces stoffen voorkomen die schadelijk kunnen zijn. En daar is natuurlijk wel heel veel aan gewerkt om dat te verminderen. Zo is de teerhoudende asfalt al tientallen jaren verboden. Ook voor herverbruik wordt dat sterk beperkt. Maar Pax en benzeen komt in de sector nog wel voor.
Mm-hmm.
Nou ja, houtstof, fijnstof, ultrafijnstof, epoxies, pur isocyanaten. Dat zijn allemaal toxische problemen met stoffen, PFAS, die in de sector mogelijk gezondheidsbedreigend kunnen zijn. ABU Unie heeft een expertisecentrum toxische stoffen met abuchigenisten die op een deel van deze stoffen heel veel extra expertise hebben.
Wie betrek jij dan als ze erom vragen, jouw klanten?
Ja, dat gebeurt regelmatig.
Okay.
En ABU Unie heeft daarin wat meer expertise in huis dan heel veel andere ABU-diensten. Wij zijn toch een ABU-dienst die multidisciplinair altijd is ingericht geweest. Niet alleen met artsen, verpleegkundigen, inmiddels ook arbeidsdeskundigen, maar traditioneel ook altijd met arbeidsorganisatiedeskundigen, met arbeidshygiënisten, met hogere veiligheidskundigen.
Die helemaal
En met ergonomen, waardoor we eigenlijk voor heel veel soort vragen vanuit ook zo'n bouwsector heel veel vragen kunnen beantwoorden. Het is overigens een sector die niet altijd dat mogelijk is inkopt. Ik denk even als voorbeeld Er worden asfaltcentrales worden in Nederland gemoderniseerd, omdat de uitstoot van met name benzine en pax naar de leefomgeving rondom zo'n asfaltcentrale, rondom zo'n asfaltproductiebedrijf, moet worden verminderd. Mm-hmm. Dat is vaak een leefomgevingseis vanuit bewoners, omwonenden, vanuit politiek. Ja. Maar de vraag hoeveel krijgen onze eigen mensen nou binnen in dat productieproces of in het verwerkingsproces, daar wordt dan weer veel minder aandacht aan besteed. En ja, op het moment dat je, ik noem maar wat, 10 miljoen investeert om zo'n asfaltproductiebedrijf schoner te maken voor de leefomgeving, ja, zou je ook een keer een voor- en nameting kunnen doen om te zien wat het nou qua gezondheidsbelasting met toxische stoffen voor de eigen werknemers betekent. Maar dat doen ze vaak niet.
Dat is zo zonde, dat is toch zonde? Want dan uiteindelijk vallen ze dan uit misschien omdat ze...
Nou, of ze daar veel mee uitvallen, dat valt vermoedelijk nog wel mee. Ik denk dat de belasting van asfalt bijvoorbeeld voor je kans op longkanker of voor je kans op blaaskanker, die is wel iets vergroot, maar dat valt nog steeds in het niet bij het wel of niet roken bijvoorbeeld. Ja.
Oh ja, en daar hadden we toen straks over.
Dat is waar, ja, ja.
Dat je daar hele goede interventie op kon plegen. Cees, je noemde net benzeen. En asfalt, teer, maar als je langs de weg werkt, dan heb je toch ook heel veel met fijnstof. Want dat hoor je de laatste tijd ook heel veel, hè?
Dat klopt. Fijnstof en ultrafijnstof staat al heel lang in de belangstelling. Vanwege blootstelling aan uitlaatgassen van verkeer, vanwege dieselmotoren emissies, uitlaatgassen. Tegenwoordig ook vanwege vliegtuigmotoren emissies. Schiphol ligt wat dat betreft al heel lang onder het vergrootglas, zowel van arbeidsinspectie als van de politiek. Mm-hmm. En we zijn op dit moment bezig om voor een paar grote bouwondernemingen die vast personeel op locatie Schiphol hebben en dicht bij de plaatsen waar de vliegtuigen vaak stationair draaien, mm-hmm, om een aanvulling op de bestaande bouwkeuring op te zetten en te gaan uitvoeren.
Ter bescherming van personeel?
Nou, ter onderzoek naar mogelijke gevolgen voor hart- en bloedvaten. Ik zeg mogelijke gevolgen voor hart- en bloedvaten. Het is feitelijk wat experimenteel onderzoek. We gaan dat heel zorgvuldig opzetten en uitvoeren. We zijn bezig om daarvoor de protocollen te schrijven. En om ook goede nazorg in te richten op het moment dat we afwijkingen vinden. En Abu Unie zal de eerste Abu-dienst zijn die dat soort onderzoeken voor bouwbedrijven gaat uitvoeren. We hebben gepland om dat voor het eind van dit jaar daarmee gestart te zijn.
Interessant, ja. En dat is een hartstikke actueel onderwerp, mm-hmm, natuurlijk. Ja, ja. Oké, we gaan ons gesprek afronden, maar we nog heel even terugkomen op het verzuim in het verleden en, mm-hmm, en naar nu. Hè. Is de begeleiding ook heel anders geworden dan van...
Ik denk in wezen niet zo heel erg veranderd. Het ziekteverzuim in de bouw is voor het kantoorpersoneel relatief laag. Daar hebben we goede zorg meestal beschikbaar. Voor de mensen buiten geldt dat het meeste verzuim vanwege aandoeningen, blessures, chronische klachten, overbelastingsklachten, slijtage ook van het houdings- en bewegingsapparaat, dat het daaruit wordt verklaard. Mm-hmm. En dat goede zorg, goede interventies, het werk verlichten, het werk tijdelijk verlichten, het werk blijvend verlichten, soms ander werk zoeken als het eigen werk niet kan worden aangepast. Goede interventies bij fysiotherapeuten, manuele therapeuten, soms een chiropractor of een osteopaat, een orthopeed als dat nodig is, soms een multidisciplinaire revalidatie. Dat we dat, net zoals vroeger, nog steeds tot onze beschikking hebben. En wat een werkgever dan en een werknemer van ons verwacht, is dat we daarin meehelpen om richting te geven, om sturing te geven, duidelijk adviezen daarbij te geven. En daarin klare taal te spreken. En ik denk dat dat 20 jaar geleden zo was en dat is nog steeds zo. Uiteraard komen veel ouderdomsaandoeningen, kanker, hart- en vaatziekten.
Ja, omdat heel die populatie
dat komt allemaal
ook
voor. Ja, ja.
Wat ouder wordt. Ja.
En daarin zijn onze richtlijnen natuurlijk wel helpend, maar is in de basis onze zorg niet zo heel veel veranderd ten opzichte van vroeger.
Nee, maar alles is wel aanwezig om die interventies te plegen.
Ja, ja. En wat bedrijf en wat de sector dan van de arbeidsdienstverlener vraagt, is duidelijke taal, heldere taal, klare taal.
Ja, duidelijk. Cees, nou ja, je hebt veel verteld, hè, over grip op verzuim in de bouw. om dit gesprek af te ronden, heb je nog een laatste tip die je wilt meegeven aan HR-professional in de bouw?
Ik denk dat dat niet anders is dan voor heel veel andere bedrijven of sectoren. Kent u mensen, wees nieuwsgierig, voel je betrokken, vraag, durf te vragen. Wees helpend waar je helpend moet zijn. Wees eisend helpend waar je misschien eisend helpend moet zijn. En zorg voor een goed repertoire wat dat betreft. En dat is niet anders dan in andere sectoren, denk ik. En weet dat de man of vrouw tegenover je gebaat is bij duidelijkheid, bij heldere en klare taal. En dat werkt in deze sector zeker bijna altijd erg goed.
Nou, denk ik dat het een hele mooie afsluiting is. Ik wil je bedanken voor dit interessante gesprek.
Dankjewel. Ja, jij ook. Ja.
In deze aflevering hebben we specifiek gesproken over grip op verzuim in jouw sector. Vond je dit interessant en wil je meer tips horen van experts over uiteenlopende onderwerpen om je medewerkers gezond te houden? Luister dan ook naar de podcastserie Lekker in je vel van ArborUnie.